Maar de gemeente verzoeken om samen zijn aan te vangen door te zingen Psalm 17, een vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wil behoeden voor vijand macht en vreselijk woede en hem beschermt in het groot gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar me als appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Psalm 17, de vierde vers.
Onze verwachting is in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van God de Vader aller genade door Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Het woord God zal u worden voorgelezen uit Lucas 22. Vanaf het 54e vers tot het einde. Lucas 22 vanaf 54. Vooraf de heilige wet Gods.
Toen sprak God alle deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit hun diensthuizen uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in de hemel is, nog van hetgene dat onder op de aarde is, nog van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, De Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nou uw zoon, nou uw dochter, nou uw dienstknecht, nou uw dienstmaagd, nou uw vee, nou uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn een dienstknecht, nog zijn een dienstmaag, nog zijn een os, nog zijn een ezel, nog iets dat uw naaste is. En zij grepen hem en leiden hem weg en brachten hem in het huis des hogepriesters, en Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij te samen neder zaten, en zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig aan het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had. Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht God. En zij zeiden alle, zijt gij dan de Zoon God? En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord.
De woorden Gods, onze tekst, vindt u opgetekend in Lucas 22, het 61ste vers. Al daar lezen we Gods heilig woord, het eerste gedeelte van het 61ste vers. Daar lezen we. En de Heere hem omkerende, zag Petrus aan. Tot zover. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Voor het aangezicht uwer majesteit, eeuwig God, is het dat we het wenden om van u ten diep verbeurden en onmisbare zegen af te smeken als we samengekomen zijn aan de plaatsen des gebeds. Het zijn uw goedertierenheden, ja, uw goedertierenheid die duurt toch de ganse dag. En zo is het op deze dag, heren, dat we ook ten huize Gods gekomen zijn. En mocht het wezen met eerbied, mocht het wezen met behoefte, met ware zielsbehoefte. Want heren, we zullen het ook in dit morgenuur beluisteren, dat gij het harte ziet en kent doorgronden. En dat gij alles in uw hand hebt. We hopen stil te staan bij een lijdende verlosser, bij een stervende liefde, bij u, o eeuwige koning, waar die zo diep vernederd zijn. En de trappen van uw troon, heren, die zijn besprengd met uw dierbaar bloed. Want dat was uit de diepte tot de hoogte, uit de vernedering tot de verhoging. Dat was door lijden tot heerlijkheid. Dat was om de vreugde die hem was voorgesteld, die het kruis heeft verdragen. En de schande veracht. Heren, wat een diepte van lijden, wat een diepte van vernedering. Dat we er een ogenblik bij verwijlen mogen, heren. En dat we wanneer we deze heilige zaken overdenken, dat we toch niet met onze gedachten her en derwaarts heen vliegen, maar dat we er eens bij bepaald mogen worden. En zo bij bepaald, heren, dat we verstaan mogen, dat wij door onze zonde, door onze rampzalige val, door onze Godvergetelheid, door onze ellende waarin we gezonken zijn, dat we u al die smarten en al die jammeren hebben aangedaan. O, genadig ontfermer, dat we ingeleid mogen worden in de verborgenheden Gods, ook in dit morgenuur. Dat gij, heren, doorleiden tot heerlijkheid, zaligen zou alle die u van den Vader gegeven zijn. En dat die prijs niet te zwaar was. En dat gij, heren, gehoorzaamheid geleerd hebt uit hetgeen dat ge geleden hebt. En zijt onder sterke roeping en tranen verhoord geworden uit de vrezen. Heere, dat we die lijdensgangen mogen nagaan in onze gedachten. Mocht het zijn, heren, in geheiligde gedachten, lettende op u, o Heer Jezus, die van den Vader gegeven zijt en voor de tijden der eeuwen het op u hebt genomen, dat borgwerk om het te volbrengen tot ere des Vaders en tot heil en troost van uw Sion. O Heere, wat hebben de zonden u gekost. Wat een diepe vernedering. Maar dat ge dan ook, Heere, te midden van die vernedering wist wat schatten te verrekenen waren en uw volk bewaarde. Ook in de zwaarste noden, bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugel ontdekken, zo hebben we gezongen met een dichter. Heere, ge kent onze noden ook heden, morgen en ieder bijzonder. Trouwe God, gedenk ons er in al onze omstandigheden die u bekend zijn. Wil gij ons in dit morgenuur onderwijzen in de weg der zaligheid, zoals gij, Heer, in uw eeuwig voornemen het hebt vastgelegd. Dwars door de historie en de tijden en de bange wereld wij je heen. Uw naam verheerlijken en dat ten opzichte van verloren schepselen. O Heere, wil ons in dit morgenuur niet alleen laten staan. We zijn zo ledig, zo arm, zo naakt en zo ellendig, Heere. En we weten niet uit en in te gaan. We zijn in onszelf zulke dwaze weet niet en een duisternis, Heere. We hebben geen geestelijk verstand. We zijn blind in 's hemels wegen. Onze afmakingen moeten tegen ons getuigen. En ons ganse bestaan is zonde. Elke polsslag, Heer, het herinnert ons aan onze nietigheid. Maar ook aan onze schuld en zonde. Dat die pols niet altijd zal blijven staan, maar dat die eenmaal zal stilstaan. Want wij hebben alle gezondigd en bederven de heerlijkheid God. Mogen de waarheid in onze harten toepassen. Heer, ge hebt uw waarheid, het evangelie, geschonken aan uw kerk. Met het bevel dat het verkondigd zou worden. En dat ge door middel daarvan zondaren zou bekeren. Maar ge hebt ook toegezegd, Heer, bij dat eenvoudige middel. Uw heilige geest, die in de waarheid leidt. Die geest die verlicht onze duistere harten. Die geest die onze schuld en zonde ons bekend maakt. Maar ons ook doet kennen. Die enige weg tot zaligheid. Christus Jezus en dien gekruist. Ach, mogen de van ver staande in strakke heren. Ach, weet het, in banden gezeten. In twijfelmoedigheid. In ongeloof. Ja, oude zonden die nemen weer de overhand. O God, het neemt alle vrijmoedigheid. Wat een afzwerven van u. Wat een heengaan en naar de lust van zijn ogen. En naar de begeerte van zijn eigen hart. En naar de eigen waarneming. Dan zeggen ze, o God, kan zulk een leven. Kan dat nu gepaard gaan met genade. O Heere. Trek ze nog eens uit de duisternis van haar eigen bestaan. Breng ze nog eens in de vrijheid der kinderen God. Dat ze nog eens mogen roepen, Heere, van dat trouwverbond. Van die genade die gij besteld hebt in de Zoon van uw eeuwig welbehagen. En schenk, Heere, die nauwe vereniging met u, Heer Jezus. Die bevrediging, die verzoening. Die zaligheid, die gemeenschap. O Heere, om te leren. Jezus Christus, die ons leven is. Want we leven van nature ons eigen leven. Maar als genade verheerlijk wordt, dan wordt gij het leven van het leven. Trouw en ontfermer, mochten we dan al zo uw lijdensgangen aangaan. Met een oog van verootmoediging. Met een oog des geloofs. Met een oog, Heere, van eerbied en diep ontzag. Maar dat zal ook het harte in liefde tot u in wederliefde doen ontsteken. Aanschouwende zulk een liefde, zulk een uitnemende liefde. Ja, dat gij u dood geliefd hebt voor zondaren. We gedenken, Heere, ook een rouwdragende familie zo ongedacht en onverwachts op de dag van gisteren hun geliefde moeder is heen gegaan. Voor een tijd lang aan deze plaats, Heere, in het midden van haar kinderen. Heere, ge weet het welk een slag dat is en welke droefheid dat dit veroorzaakt is. Wil ze sterken ook deze week als elders de plaats van haar woning, daar haar graf, het zal gedolven zijn. Om stoffelijk overschot daarheen te brengen. O, laat ze uw hand mogen opmerken. Want een weldaad is het, Heer. Aan we een godvrezende moeder gehad hebben. Een biddende moeder. O, Heer, de raad is vervuld geworden. Het was genoeg. Ze heeft dat zwakke lichaam, wat ze omdroeg, het ten einde gebracht. Heer, wat is dat een eeuwig wonder. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij te zijn in het vaderland. We denken ook die moeder, Heere, die deze week een ernstige operatie moest ondergaan. En het is wel gemaakt zoals we hoorden, Heere. Och, mocht gij ze ook sterk en kort zijn, herstellen. En in de strijd van het leven en in de moeite, Heere, mocht gij haar ter rechterhand staan. En mocht ze ervaren, ge zult van mij niet vergeten worden. Sterk dat zwakke leven, in alle verdriet en alle smartelijke omstandigheden. En laat ze hopen mogen op u. En die hopen, Heere, die beschaamt niet dat dat haar steun, haar stok en haar staf zijn, te midden van het lijden
deze tegenwoordige tijd. Heb ook dank dat je in een gezin, ook deze week, kinderzegen hebt geschonken. Je hebt de moeder doorgeholpen en gesterkt. Ze mochten weer op uw daden letten. Die ouders mochten met de weldaad eindigen u te erkennen, eeuwig God, als de bestierder aller dingen, als de koning der eeuwen, als een goeder dierenontfermer, die weet wat we van nood hebben. Heer, gedenk de talrijke zieken in de ziekenhuizen, in hun woningen. Gedenk de oude vandaag, gedenk ze, die niet met ons kunnen opgaan. Ge weet waar ze wonen, gekend en weg. Niets is zo op majesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Ach, Heer, uw naam is ontfermer. Gedenk ons er in dit morgenuur en wil de waarheid toepassen. Wil zegenen wat op uw zegen is wachtende. Ach, dat onze verwachten mogen zijn van u. Heer, naar onze waarneming, dan kunnen we niets voorbrengen. Want we zijn zo arm en we zijn zo ledig, Heer. Maar o God, het zou ook mogelijk zijn van uw kant. Er is geen verwachting als we op onszelf zien. Maar Heere, als we door genade op u mogen zien, gij zijt de macht van Jacob. En gij wilt er om gebeden worden van den huizen Jacobs. O, bevestig dan uw woord ook thans, Heere, dat gij wonen wilt te midden van de lofzangen van uw volk. Wil gij, Heere, ons dan zegenen met de zegeningen van het kruis. Met de zegeningen van de verhoogde borg en zaligmaker. Die zijn opgevaren en die hebt gaven genomen om uit te delen aan wederhorige, o eeuwige God. Wil ons genadig zijn en ons verhoren om Jezus wil. Amen. In vele opzichten is deze eeuw geheel anders dan de voorgaande eeuw. Men spreekt wel eens van deze eeuw als de eeuw der ziel. En in een voorgaande eeuw, toen sprak men ten opzichte van de zielkunde, van de, met een vreemd woord genoemd, psychologie. Wel, wat spreekt ge van ziel? Ach, de mens is stof. En Karel Vogt uit Duitsland die zegt, zonder fosfor geen gedachte, de mens die is wat hij eet. Dat was de leer van de stofaanbidders van de voorgaande eeuw. Daar is men van teruggekomen in deze tijden. Ja, en daarom de wetenschap van de psychologie of zielkunde, die staat op een hoge trap in deze eeuw. De zielkunde. En men zou er verbaasd van staan als men ze bij elkander zag. Al de werken en de boeken wat er over zielkunde gesproken is en geschreven is in onze dagen. Een van de takken van die wetenschap is wel de psychoanalyse. Dat betekent de ontleding van het zielenleven. Men gaat daar zeer ver in door. En men spreekt dan ook van de zielenkelder. Dat wil zeggen het onbewuste van het zielenleven. En als er nu en dan, als uit het water duikt een gedachte, een geschiedelijke gedachte op. Zoals men droomt in het droomleven, waar men misschien nooit een gedachte had, het duikt in ene op. Maar zelfs de stofaanbidders, die moeten dat erkennen. Ja, ze hebben het misgehad. Nee. Voor de vierschap der wetenschap is het niet meer te handhaven dat een mens alleen maar stof is. En dat zijn gedachten bestaan uit fosfor, uit stof. En dat een mens is wat hij eet en niet ander. Nee. En daarom spreekt men over het zielenleven. Men spreekt daarover ook op een zeer geleerde wijze. Men gaat het zielenleven ontledigen. En wat ik zo even gezegd heb, juist wanneer men dat zielenleven ontledigt, dan ziet men wat de mens is in zijn innerlijk zijn. En dat noemt men dieptepsychologie.
het zielendief en wat daar het omkomt. En dat is het als het ware uit een wunzig donker kerkerhol. Dat de ongerechtigheden, dat de droombeelden en dat de overleggingen en de overdenkingen daarop komen. Ja. Doch, welke bron dat men ook opslaat ten opzichte van het zielenleven en wat de mens is in zijn verborgen zielenkelder. Geen getuigenis is er en geen boek is er dat zo helder in het daglicht stelt wat de mens is in zijn verborgen overleggingen. Wat hij is in zijn raadslaag. Wat hij is in zijn geheime overleggingen, in zijn geheime zonden. De ware, die spreekt er ook over als ge onze geheime zonde zult stellen in het licht van uw goddelijke aangezicht. En dan is het Gods woord die ons overal weer bepaalt. Bij onze diepe ellende wat de mens is. Omdat hij opkomt uit de ongerechtigheid. Dat hij een voorbrengsel is, dat ongerechtigheid. Dat hij niet anders baart dan ongerechtigheid. Ja, zondig. Schuldig, verwerpelijk is de mens in zijn bestaan. Zo wordt de schrift vervuld. Wie zal een reine geven uit een onreine niet een? Maar weet ge wat nu zulk een weldaad en een wonder is? Dat de heilige schrift als de bron van zielenkennis. Dat die heilige schrift niet alleen openbaart wat de mens is in zijn innerlijke overleggingen en wat die blijft. Maar ook dat hij ontsluit de bron van zaligheid, van reiniging, van heiliging. In David ook in Psalm 51. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Maar in dit morgenuur zulk een geval. Het is u voorgelezen uit Gods woord. Petrus, die Petrus zo diep gezonken. Van Petrus, maar ook in het zielendiep van de middelen. En wat een zonde weer er geworden is. Ade, veel meer overvloedig. Dat zouden we kunnen schrijven boven dit woord. En Jezus hem omkerende zag. Leiden. Troede van de bespotting, van de hoon en van de slaag. Als een druppel in de beker des lijdens van de middelaar. Dat is. Dat diegenen die met hem aanzaten, dat diegenen die met hem ingegaan zijn in den hof van Gethsemane, dat er één is die hem verloochent en die hem miskent en die hem niet herkent, die hem afzweert, ontzettende gedachte. Groot is het lijden van de middelaar, want dit was niet alleen het lichamelijk lijden. Niet alleen de banden en de geestelden en de bespotten, maar bovenal het geestelijk lijden. En meer dan de vuistslag van die dienstknecht die Christus in het aangezicht stompte, is dit als een hamerslag neergekomen, dat Petrus hem verloochende. En dan willen we allereerst opmerken, er zal iemand in ons midden zijn, ja, die zegt toch, wat preekt ge toch allemaal? Want dat is toch in Gods eeuwige raad besloten. Ik zal de eerste zijn die dat zegt. En ik zou het niet graag ontkennen. En het werk Gods, dat zou ermee naar beneden gehaald worden. Als we niet uitgingen van de eeuwige en de verborgen raad Gods. Maar als gij lijdt en als gij sterft, ligt dat ook in de raad Gods? Ja. En zijt ge daarom ongevoelig? Voelt u menselijke natuur niet het smartelijke lijden als ge op uw bed ligt aan een kankergezwel? Voelt ge het dan niet? Gaat er niet
één klaarstem, één roepstem op van het menselijk geslacht, van het ontzaglijke lijden. Voelt ge het niet als ge mishandeld wordt? Als u onrecht wordt aangedaan? Ja, dat lag alles in de raad Gods. Voorzeker, gelukkig dat het in de raad Gods ligt. Met zulke wezen hebben we te doen. Ja, alles regeert over een vaste balen en vaste plannen. Het is een eeuwige raad. Maar wordt het dan niet geleden, wordt het dan niet gevoeld? En dan zijt ge een zondig mens. En als ge enige indrukken hebt en dan in uw belijdenis, dan zult ge het erkennen. Ja, het is om uw zonde, het is om uw val. Dat wordt wel beleden. Maar nu een heilig mens. Spreek ook niet dat Christus was God en mens, want de Godheid, die heeft niet dit geen nagelschrapsel geleden. Geen nagelschrapsel is er door de Godheid geleden. Alleen de zuivere menselijke natuur, zoals gij en ik. Dit was het ondraaglijk lijden. En dit was niet meer te lijden, maar het werd geleden alleen omdat de goddelijke natuur hem ondersteunde. Daarom. Dus die natuur ondersteunde hem wel om het alles door te dragen. Maar die goddelijke natuur heeft niets geleden. Als we stilstaan bij het lijden van Christus, laat me uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Welke liefde, die zich doodliefde. Ja, welke gehoorzaamheid. Er staat in Hebreeën 5, Hebreeën 6. De Heere die heeft gehoorzaamheid geleerd. En dan staat er eigenlijk een woord dat betekent, hij is erdoor geoefend. Hij is geoefend in de gehoorzaamheid. We zien hier de tweede adem. De eerste adem valt. En dan staat de tweede adem. En zal straks zeggen, door de zee van onspoed, van lijden en van smart, onder de donders van Gods gerechtigheid en van het oordeel, straks, als hij het doordragen heeft ten einde, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde, en ik heb een volledigd het werk dat gij mij hebt gegeven om dat te doen. Ja, Petrus is diep gevallen, maar Christus zag hem aan. En dan vinden we hier twee gedachten. Juist Petrus. Daar we het allerminst van verwacht hadden. Hoe dat deze Petrus ondanks alles Jezus losliet. En in de tweede plaats. Hoe de Heere ondanks alles van Petrus. Petrus vasthield. Deze twee gedachten. Mocht de Heere ons helpen. En u een oren geven om te horen, opdat we verstaan mogen die zaken die verband houden met onze hoogste belangen. De Heere geven het om Jezus wil.
We willen zingen het Psalm 69, het vierde en het vijfde vers.
Mijn broeder ben ik vreemd, door elk onteerd. Een onbekende zoon mijner moeder vindt onder hen nog schutsheer, nog moeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En dan het vijfde vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed. Maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. 4 en 5 van Psalm 69.
Thank you.
En de Heere hem omkerende zag Petrus aan. Petrus. Daar was oorzaak voor dat de Heere hem zelf omkeerde. En Petrus aanzag. We willen het straks zien. Juist Petrus. Petrus alleen. Petrus. We zouden zeggen die stond vooraan. Indien er iemand de Heer Jezus lief had. Wel, dan liet Petrus er zich op voorstaan. Hoe moedig klonk het. Als ze alle van Christus scheiden. En de Heer een aanziende zegt. Wilt gij dan ook niet gaan? Dan is het beter dat je de eerste mond opent. En vurig. Heer, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Waar moeten we toch heen? U verlaten. Nog nooit. Wie zeggen de mensen, Simon, dat ik de zoon des mensen ben? Wie zeggen dat? Wat zeggen ze? Heer, zo zegt hij en beleidt hij. Gij zijt de zoon des levende God. En dan is het antwoord. Zalig zijt gij Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat zelf niet openbaar. Maar mijn vader in de hemel. En dan? Nee, niet meer Simon. Maar een bijzondere naam zal hij dragen. De Heere geeft hem die naam. Ik zeg, gij zijt Petra. Rots. En op deze gemeente, op deze belijdenis, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Als de Heer Jezus spreekt over zijn lijden. Heer, het praat daar niet over. Dan moest ik er niet zijn. En tot in den Hof, daar is het Petrus. Die ook werkdadig het openbaart wat hij voorgenomen heeft. Want hij neemt een zwaard. En slaat malgens het oor af. Ze moeten niet aan Christus komen. En als het daarom gaat, heren. Gespreek over uw lijden en over uw dood. Nou, dan sterf ik ook. Ik ga met u in de dood. Wat u overkomt, dat overkomt mij ook. Hij wil als het ware zeggen. Ik met mijn lichaam, met mijn spieren, met mijn kracht. Ik sta er borg voor. Ze moeten aan u niet komen. Dat is Petrus. Ja. Wat zouden we veel van die man kunnen verwachten? Ja. En toch wat viel dat tegen. Diezelfde Petrus. Die gaat een Heere nu verloochenen. Dat hij niet kent. Als die denkt zelf schade te lijden. De bespotting. Ge zijt er ook geen van. Nou dan gaat hij met een eed zweren. En met een vloek bevestigen. Dat hij de mens geheel niet kent. Hij wil zeggen, ik wil er niet mee te doen hebben, mens. Houd toch op. Praat niet. Ik ken de mens niet. Hij gaat liegen, hij gaat zweren en hij gaat vloeken. Dat is Petrus. Er zegt een Engels godgeleerde. Petrus, die moest van zijn Simon bekeerd worden. Verstaat ge die uitdrukking? Van zijn Simon. Dat wil eigenlijk zeggen zijn oude natuur. Van zijn driften. Van zijn temperament. Van zijn zondig bestaan. Daar moest hij van bekeerd worden. Van zijn Simon. Ja, dat is waar. Maar ik zou het nog anders willen zeggen. Nee, die man. Die moest niet alleen van zijn Simon bekeerd worden. Maar hij moest ook van zijn Petrus bekeerd worden. Daar moest hij ook van bekeerd worden. Ja. Want de Heere heeft dat gezegd. Hij zei Petra. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar nu moest diezelfde Petrus verstaan dat de Heere niet bouwt op zulk een zandgrond en op zulk een losse grond en op zulk een grondslag. Nee, nee, dat was het niet. En dan moet die grondslag, die moet beproefd worden. Zal de Heere daar zijn gemeente opbouwen? En die beproeving zal smartelijk zijn. En dat heeft Petrus van zichzelf nooit gedacht. Nee, hij moest van zijn Petrus bekeerd worden. Met andere woorden, hij moest van zijn bekering bekeerd worden. En daarom heeft de Heere gezegd, Petrus, als ge eenmaal bekeerd zijt, zo versterk uw broederen. En wat de Heere daarmee bedoelde,
Niet bekeerd van zijn Simon, maar bekeerd van zijn Petrus. In andere woorden gezegd, dat Petrus zijn Simon en zijn Petrus was kwijtgeraakt. Dat hij geen kracht in zichzelf had. En dat hij zichzelf verloor en dat hij zichzelf verloochende. En dat hij geen staat op zichzelf weer kon maken. En dat hij niet meer op zichzelf vertrouwde. En op zijn vleeselijke kracht. Niet meer op zijn armen en op zijn spieren. En op zijn zwaard om Christus te verdedigen. Dat hij een machteloze en hulpeloze werd. Dan versterkt u, mijn broeder, als gij eenmaal daarvan bekeerd zijt. Maar dat was een daad. En dat was een machtige daad. En daar zou Petrus aan zichzelf bekend worden. Wat Petrus is en wat Petrus blijft. Ach, waar blijft dan de roem? Waar blijft dan de bekering? Waar blijft dan een mens waar God hem wel dat heeft aangedaan? Hoe ver kan het weg zijn? Hoe bedekt onder duisternissen? Onder ongeloof, onder twijfel? Al de zonden nemen de overhand. Al de lusten, de begeerlijkheid. De begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens. Nee, dat was het bij Petrus niet, dat zou ik zeggen. Dat was een Simon, de oude natuur. Nee, dat was het bij Petrus niet. Maar zijn Petrus, ja. Dat ik meen je te staan boven de anderen. Om dan te zeggen, ze hebben al een Christus verlaten, maar ik stond hem bij. Nee. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ik zal een dienst geven die daartoe recht heeft. Hebben we het niet zo even gezongen? Gij hebt vriend en metgezel verhanden gedaan. Mijn bekende zijn in duisternis. Zo is het hier. Petrus. Hoe dat hij ondanks dat alles wat we zo even met een enkel woord gezegd hebben. Hoe dat hij ondanks alles Jezus heeft losgelaten. Ja vrienden, ge zult Jezus loslaten. Ge zult hem loslaten. Als het daarop aankomt, volk dat iets door genade van het wonder Gods voor uw eigen ziel hebt leren kennen. Ge zult Jezus loslaten. Als het erop aankomt, dan zult ge hem verloochenen. Ge kunt een groot geloof bespreken. Maar het moet beproefd worden. En zal deze Petrus dan een grond zijn? Een rots waarop ik mijn gemeente bouw. Dan zal deze Petrus er gans en al buiten vallen. Ja. Want de rots is Christus. Want wat Petrus was, dat was hij alleen in Christus. De rots is Christus. Op deze Peter, op deze rots. En op de belijdenis. Ge zijt de zoon des levenden Gods. Zalig zijt gij Simon van Jona. Want vlees en bloed heeft u het niet geopenbaard. Maar mijn Vader in den hemel is. Op deze Petra. Daar zal ik mijn gemeente bouwen. De rots. Ik heb nu de vaste rots gevonden. Waarop mijn mat geloof rust. Zo zingt de dichter. En dat zal het alleen zijn. En dan zal dat ook de rots zijn voor Petrus. En dan zal Petrus het ervaren. Dat hij met al zijn Simon. Met al zijn Petrus. Met alles wat hij was en wat hij niet was. Dat hij daarmee omkwam. Het geloof, dat is een geheim. Een geheim. Oh, dat is een verborgenheid. Het geloof, dat is geen oppervlakkige zaak. Ik walg, dat moet ik eerlijk bekennen. Ik walg tegenwoordig van de gelovigen. Is het waar? Ja hoor, daar walg ik van. Door genade mag ik zeggen, bij al mijn ellende en bij al mijn druk. En bij al mijn zonden en mijn bestaan voor God. Dan mag ik toch zeggen, oh God, wat een wonder dat gij het me anders geleerd hebt. Ja, geloof. En dan zie ik de avondmaalgangers, dan zie ik ze aankomen. Zonder geloof, dat is ontzettend. Ja, die zijn er. Maar zijt gij dan een hartekenner? Het lijkt wel gestaat te spreken of dat gij weet. Zelf weet wat in de mens is. Ach nee mens, ik ben een dwaas, ik ben een blinde. Maar ik weet de geest van onze tegenwoordige tijd. Ik weet de geest van wat er geleerd wordt. Ja. En de ervaring dat de mensen die gaan en die geven zich uit voor gelovigen. Ja, je moet vooral niet spreken over bekering in deze tegenwoordige tijd, maar geloof. Maar als je dat geloof gaat onderzoeken, een geloof zonder vruchten, een geloof zonder bevinding, een geloof zonder oefening. En we vinden het bij Petrus. Oh, als je dan in de hitte van de strijd zult komen. En als je dan beproefd zult zijn. Mijn arme medereiziger naar de eeuwigheid. Die meest zoveel te bezitten in uzelf. Waar zult je het dan maken? Gij die alleen vertrouwt in een land van vrede. Hoe zult je het maken in de verheffingen van de Jordaan? Ja, want het is beproefd. Petrus had geloof. Ja, dat wel. Maar het werd beproefd. Alle waar geloof wordt beproefd. En naar die mate dat het geloof is, naar die mate is ook de beproeving. De Heer die houdt wijze wegen. Een klein geloof heeft maar kleine beproevingen. Maar een gevestigd geloof, dat heeft grote beproevingen. Dat is, de beproeving is naar de mate des geloofs. Volgen we Petrus. Daar is reeds Gethsemane vooraf gegaan. En daar heeft Petrus nog zijn krachten betoond om Christus te beveiligen en Christus te bewaren. Te bewaren voor datgene wat ze hem aan zullen doen. Voor de rechters. Voor het kruis. Ja, Petrus staat er voor in. Maar... we zien de uitkomst. Want Christus wordt geleid door een bende met zwaarden en stok. En ze hebben Christus gebonden met een touw. En ze leiden hem heen naar de zaal van de hoge priester. Eerst Annas en dan naar Caiaphas. Ja. En zo is er een voorlopig kort verhoor. Want ze moeten straks het doodvonnis horen uit de naam van de wereldlijke rechter. En daarom moeten ze met een beschuldiging komen. Ze moeten niet zomaar komen met iemand waar ze de schuld niet van kunnen bewijzen. Ze moeten eerst een bewijs hebben voor de schuld. En dan kunnen ze hem aan de wereldlijke rechter overleveren straks. Dat vonnis moet zo spoedig mogelijk geschieden. Ik heb hem vorige week nog gezegd dat er was geen uitstel. Een groot verschil met een eerste halen. Dan is er uitstel. Er is er een tijd ter bekering. Er is nog uitstel voor u. Je bent dus doodschuldig. Je hebt de dood verdiend. Ga je niet. We staan alles schuldig voor het aangezicht des Heeren. Zo is Christus dan voor de rechters, voor de kerkelijke rechtbank geleid. Voor de officiële kerk. Wat kan een kerk toch ontzaglijk ver wegzinken. Oh, zo diep. Ja. En dat nu de overste der wereld. Ja, dat Christus hier door de officiële kerk wordt veroordeeld. Dat hij op het aangezicht wordt geslagen. En dat hij overgeleverd wordt aan de wereldlijke rechter. Ja, dat doet de officiële kerk. En die kerk is nog precies dezelfde. Want die werpt uit degene die van Christus Jezus zijn. Dat volk dat nauwgezet de sacramenten waarneemt. En nauwgezet gaat, omgaat met de dienst van God. En die het zo goed weet. Hogeschool en professoren en dover is en alles bij elkaar. Ja. En dan is er een enkel geval en een gelukkig geval. Als er nog een uitzondering is. Die niet met de geest van de tijd meegaat. Met de geest van de wereld en met de geest van de godsdienst. Waar Christus niet in is. Ja. Want als een christendom zonder Christus. En een godsdienst zonder God. Ondanks alles. Heeft Petrus de Heer losgelaten. Want dan is Petrus achteraan gekomen. En dan heeft de Heer gezegd. Als je naar mij zoekt, laat deze heen gaan. De discipelen hebben geen last. Maar ze zullen wel de laster ondervinden. Dat wel. En wel de bespotting. En dat wilde Petrus ook voor geen prijs. Nee. Hij wil er wel bij zijn, maar hij wil de smaak van Christus niet dragen. Nee, daar bedankt hij voor. Petrus die legt het kruis neer.
Ja.
De Heer heeft wel eenmaal gezegd, volg mij, maar nee, zo niet. Want wat was het eigenlijk? Petrus had de Heer lief. Maar wat was het eigenlijk dat hij in de Heer Jezus beminde? Wel, wij zijn alle vijanden van een kruis. Wij zijn vijanden van tegenslag. En alles gaat goed als het voor de wind gaat. En om God te dienen, die het wel met me maakt in alles, en die me zegent, dan kan ik godsdienstig zijn. En als het in voorspoed gaat, is alles goed en best. Maar als de Heer nu komt met een smartelijke weg. Deze Petrus, die was meer geopenbaard dan de andere apostelen. En die had meer genade dan de andere apostelen. En dat geloof van Petrus, zie, dat werd meer beproefd dan van de andere apostelen. En de stormen en de orkanen, die komen zo over hem. En de golven en de baren, zie, dat is Petrus. En dan zwijgt Petrus. En dan miskent hij Christus. Ik ken de mens niet. En dan wil hij het kruis niet opnemen. Nee. De mens die wil zalig worden op zijn eigen manier. Gij en ik. Maar we worden niet op onze manier zalig. Maar een weg zoals de Heere. Waar de Heere een ziel in leidt. En dat zal zijn. Achter Christus. Zijn smaakheid dragende. Achter Christus. Die het kruis opneemt. Die de vloek opneemt. Die de veroordeling neemt. Die het gewillig doet. Die gehoorzaamheid geleerd heeft. Uit hetgeen dat hij geleden heeft. Jezus zijn kruis dragende. Maar ziet. Dan zal ook de zondaar leren wat het zeggen wil. Dat hij het kruis van Christus achter hem aandraagt. Christus gaat voor. De overste leidsman. Door de diepte. Door de vervloeking. Door de hel. Maar zijn volk zal zijn voetstappen drukken. En gelijk ze zijn voetstappen zullen drukken in de verheerlijking en hem gelijkvormig zijn. Zo zullen ze hier zijn voetstappen leren drukken. Is een diepe vernedering. Opdat ik hem ken en de gemeenschap zijn lijdens. Zijn dood gelijkvormig wordende. Petrus volgt van verre. En hij gaat naar het paleis van de hoge priester. Christus is ingegaan. Hij staat reeds voor zijn rechter. En dan laat de deurwaarster die laat hem in. Ze neemt hem waar met de lantaarn in de hand. Met een onderzoekende blik. De Petrus die doet zenuwachtig en gauw bij die dienstmaagd voorbij. En daar zitten ze de voorhof, dat was zo dat paleis. En in het midden was een buitenhof. En daar waren dat zuilengalerijen. En men kon zo overal naar binnen zien. Op die binnenplaats. En dan is hij door de voorpoort is hij ingekomen. En dan zitten daar in het midden. Daar zitten de soldaten. Daar zitten de dienstkrachten die Christus opgebracht hebben. Misschien zitten ze nog wel te spotten ermee. Ja. Misschien zitten ze met elkander te redeneren. Over de gevangenneming. Ze hebben een vuur ontstoken. De nachtelijke uren die zijn ontzettend, kunnen ontzettend koud zijn in het oosten. Het jarige tijden was er ook na. En dan zitten ze rondom dat vuur. En dan Petrus die gaat er met een onverschillig gezicht net bij zitten. Of dat hij ook bij hen hoort. Maar die dienstmaagd die heeft hem in de gaten gehad. En die loopt eventjes mee waar hij gaat zitten. En dan kijkt ze hem in zijn gezicht. Ze zegt, gij behoort ook tot hem. Je hoeft nog niet te doen, net te doen of alsof. Maar je behoort er ook bij hoor. Mens, ik weet niet wat gezegd. Dan wordt hij onrustig. En dan gaat hij weer lopen. En dan is er een andere dienstmaagd die ontdekt hem ook. Ze zegt ook, gij waart met hem. En dan de tweede malen, dan zegt hij, mens, houd toch op, ik weet niet wat gezegd. Wat tap je eigenlijk? Weer gaat Petrus naar de soldaten toe. En dan is er ene, misschien is het nog wel ene, die in den hof geweest is, in de hof van Gethsemane, misschien een bloedverwant van Malchus. En dat Petrus hem door heeft afgehouden. Ja, dat Petrus zijn zwaard getrokken heeft. En als Petrus dan zegt, ik ken de mens niet, dan zegt hij, nou dat hoef je niet te zeggen, want je hebt een Galileës dialect. Met Pinksteren toen zeiden we, zijn niet alle deze Galileërs, die mensen die hadden een bijzonder, een platvloers dialect, dat in Jeruzalem niet gesproken werd. Dan werden ze gekend aan de spraak, en zo weer ook. En daarom zegt die dienaar, dat hoef je niet te ontkennen, want je spraak maak je openbaar, man. Je bent er ook een van. Een van die Galileërs, die hem gevolgd hebben. 3 jaar lang. En dan komt het eruit. Er staat in het evangelie van Matthäus, dat hij zich vervloekte. Iemand die zichzelf vervloekt, je weet wat dat is. De allergrootste vloek. Ja. We zouden in onze taal zeggen, die grote vloek, en die hoef ik niet na te zeggen, maar die weet je, dat weet je allemaal wel. Dat God, dat hij wenst dat God hem verdoemt. Ja. Dan vloekt hij. Hij vervloekt zichzelf, staat er. En hij zweert. Ik ken de mens niet. Nou, iemand die zo kan vloeken en zo kan zweren. Nee, die hoort niet bij hem. Die hoort er niet bij, bij deze gevangenen. En wat gebeurt er dan? Er staat dat Christus eerst voor Caiaphas gebracht is en dan voor Annas. En dan ziet, Christus die wordt daar geleid, gebonden in een touw. En daar wordt gehoord in die voorhof. Wat ze vragen, met verheffing van stem. En hij ziet het. Ja, er is er één van de dienaren die Jezus geleid naar de rechter. Die zegt, antwoord gezond en hoge priester. En nu stond Christus in het aangezicht. En ze hebben Christus in het aangezicht gespuwd. O geliefde, dat was zeer zwaar voor Christus. Ja, maar er is nog iets dat nog zwaarder is. Niet die stomp in het aangezicht. Niet dat vieze spuwen. Niet die vreselijke beledigingen. Maar als een hamerslag valt het op Christus ziel. En daar is zeker de duivel bij geweest. Hoort ge het? Hij zweert u af. Hij verloochent u. Zwaarder dan die vuistslag zijn aangezicht. Is de verloochening van Peter. En u ziet nu. Hier valt Petrus. Ja, dat is ontzettend. Hij valt zijn heren af. Ja, hoe? Dat zullen we in de tweede gedachte zien. Want de tweede gedachte die is. Hoe dat Christus. Ondanks dit alles. Petrus vasthoudt. Petrus, herinnert ge u niet wat de Heer Jezus gezegd heeft? De Satan heeft u zeer begeerd te zichten als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. We zouden zeggen naar de buitenkant het geloof van Petrus dat hield op. Het is ook een bemoedigend woord voor degenen die in droefheid er neder zitten. Die in dergelijke zonde gevallen zijn. Misschien zitten er hier in ons midden, het zou kunnen, die zeggen, kan dat met genade gepaard gaan? We hebben in onze voorafspraak gesproken over het zielendiep van de mens. En wat er uit die zielenkelder voortkomt, de apostel noemt het geheime zonde. O, die verborgen zonde des harten. Ontzaglijk, vreselijk. Kan dat met genade gepaard gaan? En dan kan het wezen dat een mens gefolterd wordt en dat hij lange tijd daaronder verkeert onder de vuistslagen van Satan. En dat het is, gij hebt geen heil bij God. Ach, daar heeft de mens met een oppervlakkig geloof. Die gelovigen van tegenwoordig, die mensen die een stoomgeloof hebben. Ja, die hebben daar geen last van. Immers nee. Want wat geen geloof is, dat wordt niet beproefd. Ik sprak gisteravond nog met de catechisant. Ik zeg, kan je een voorbeeld noemen van iemand die een historisch geloof had. En die de mensen van tegenwoordig, de kerkmensen van onze tegenwoordige tijd, verre te boven gaat. Ja? Ja, en daar is er een, die antwoord. Een goed antwoord. Als Petrus, als Paulus staat voor de rechter. Voor Felix. Wel, zegt Petrus. Agrippa, ik bedoel Agrippa. Gelooft gij de schriften, dan hebt gij een historisch geloof. Hij hoeft niet eens te antwoorden, want Paulus zegt, ik weet het Agrippa, dat gij ze gelooft. Dat weet ik, gij hebt een historisch geloof. Klaar hoor. Nee. En Agrippa spreekt hem ook niet tegen als Petrus dat zegt, gij hebt een historisch geloof. Nee, maar niet het zaligmakende. Hij zegt, ik weet het dat gij ze gelooft. Maar ik wenste wel dat gij en alle die mij heten hoort, werden gelijk mij, ik, uitgenomen deze banden. Ja, maar in onze dagen, dan wordt er geen verschil meer gemaakt tussen een historisch geloof en tussen een zaligmakend geloof. Tussen een oppervlakkig geloof en tussen een beproefd geloof. Nee, daar moet je in onze dagen niet mee komen. Ondanks alles de Heere Petrus vasthield. Want als Christus daar geleid wordt, van de ene rechter naar de andere, van Caiaphas naar Annas. En dan, als dat de tweede malen de haan krijgt, dan wordt indachtig wat Christus gezegd heeft. O Petrus, eer de haan tweemaal gekrijgt zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Het Abraham van buiten, daar hoort je het haan gekrijgt. En terstond, Christus zag Petrus aan. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Laat ons zingen. Psalm 51, 36. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestuur mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. 51, 56. Vasthield. Want de Heer zag Petrus aan. We zouden zeggen dat is de schoonste lijdenspreek hier is. Deze woorden. De Heer ziet zijn kerk aan. En naderhand zingt de kerk ervan. Gij hebt mij aangezien. Mij hulp het willen bieden. Toen in mijn zielzalende uw aangezicht mij kende. Dat aangezicht, dat is de spiegel der ziel. Het aangezicht van Christus. Dat aangezicht dat heeft getoornd. Dat aangezicht dat kan weden. Dat aangezicht kan medelijden hebben. Wat er in een aangezicht wordt opgeschreven. Wat een aangezicht spreekt. Het aangezicht dat spreekt een taal. Dit is de taal der ontferming. Dit is de taal van vrije genade. Dat is niet de taal van Horebs donder. Nee. De Heer die komt niet met de vloeken der wet en die komt niet met de donder van Sinai. En de Heer die komt hem ook niet te verwijten. Nee, zulk een aangezicht toont de Heer niet aan Petrus. Welk een aangezicht? Een aangezicht van ontferming. En dat is in het lijden van Christus geopenbaar, zijn aangezicht en ziet. Wanneer dat aangezicht op ons ziet, denk er eens een ogenblik over na. En dat ik uw gedachten tot de orde mag roepen. Verstaat je het niet, weet je het niet. Vraag de Heer dan om licht en waarheid van binnen. Als je de gangen Gods in zijn heiligdom niet kent. Mensen, onbekeerde, medereizigers naar de eeuwigheid. Mensen die niets verstaan van het verborgen leven Gods. Die ook uzelf niet hebt leren kennen. Die niet weten in wat diepte en in wat kuilen Gods kerk kan komen. Je hebt er zelf nooit in geweest, geweest het niet. Geleefd nog bij de oppervlakte. Geweest het nog, je hebt het nog. Je zit in je droom, denkbeelden, overal, behalve aan het kruis. Ja, overal zijt je bekend. Met de plaats op het kruis, naar het kruis, de weg. Die vernederde weg. Je weet het niet. Geleefd erbij, naast de godsdienst. Ja. Je kunt het wel vertellen hoe het gegaan is. Naar de letter, naar de buitenkant. Maar het geheim, het zielsgeheim, die verborgene gangen. O, oud en jong, wek er uw zielen toe op. Dat ik klaar en onderscheiden zag, zegt een dichter in Psalm 119. Ja. De Heer zag Petrus aan. En hier wordt met deze blik indachtig gemaakt wat de Heer gezegd heeft voor zijn lijden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hield niet op. Als het ophoudt, dan was het weg. We zouden zeggen, deze Petrus die hing hier aan een zijden draad boven de verdoemenis. Dat is ontzettend. Aan een zijden draad boven de rampzaligheid te hangen. Ja. Maar de Heer Jezus zag Petrus aan. En wat is dat? Dat is een blik uit de eeuwige liefde. Dat is het snoer van eeuwige godsliefde. Ja. En daarom Petrus hing niet boven met een zijden draad eraan. Maar hij hing aan een eeuwige kabel van verkiezing. Van bloed. Van liefde. En dat die volgende stoer, dat ooit verbroken worden? Nee, geen vloek der wet, geen spot der hel. Nee, geen zonde en geen dood, hoe schrikkelijk ook. Ik heb voor u gebeden. Daar rustte het geloof van Petrus in. Ik heb voor u gebeden. De voorbeden van Christus. Niet alleen zijn lijden, maar ook zijn voorbeden. De middelaar, ik heb voor u gebeden. En daarom eindigen we deze predikatie niet in Petrus. En je moet ook nooit, als je kennis en genade hebt, en als je wel eens spreekt over God en over zijn lieve woord, dan moet je nooit eindigen in je eigen bewinding. Want dat gaat stinken hoor mensen, je eigen bewinding. Ik ontmoet wel eens van die mensen, dat altijd circuleert het hier maar om ik. En ik, en toen ondervond ik dat, en toen ondervond ik dat. Ik moet er niks van hebben, ik spuut ervan. Dat is het niet door mensen. De middelaar is niet hier in je bevinding. Hoe noodzakelijk dat het is. Want er zal niemand in de hemel komen zonder bevinding. Maar het zal blijken of het waarachtige bevinding is. Of het waarheid is. dat je er niet in eindigt. Want een eigen gerechtigde fariseer, de vrouw van goddelijke mens, die eindigt hier van binnen. Maar hier is de dood, hier is de moordhol. Dat zien we, wie Petrus is. En als het daarom lachen was, eeuwig kwijt. Daar zien we in wat de mens is en wat hij blijft. De bekeerde mens, de Petrus. Ja. Nee, het ligt niet hier. Vandaar dan ook dat Petrus, en daar had hij deze zware oefening voor nodig. Deze oefening namelijk. Om straks te leren, niet. Die in zichzelf zo vurig en in zichzelf zo flink en in zichzelf zo gelovig is. Maar dan gaat hij verkondigen tot troost van Gods kerk. Die in de kracht God bewaard wordt tot de zaligheid. Ja. Dat had Petrus nooit verstaan. En nooit, nooit. Kunnen verkondigen. In de kracht van God. En weet je wat het zalig is? In de zielsgenieting tussen God en mijn ziel. Als ik mag weten en als ik met een oog des geloofs naar binnen mag zien. Hem die is voorgegaan. Waar het vast ligt in een drieënige God. Dat is de troost. Daar zingt mijn ziel op neer. Ja, op dat Godslam rust mijn ziel. Vol verwondering bidt zij aan. Gij hebt door uw dierbaar zoenbloed al mijn vuile zonden weggedaan. Oh, daar is wat een gekwezel wat het niet is, geliefd. Daar is wat een gepraat waar Gods geest niet in is. Want Petrus, die had de Heer Jezus losgelaten. Ondanks alles. Maar wat was het dan eigenlijk? Waarom dat Petrus de Heer zo lief had? Petrus die zag alleen maar op het loon. Die zag alleen maar op de heerlijkheid. Maar niet de weg die eraan verbonden was. Ja. En Jezus, koninklijke heerlijkheid, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ja. Christus in het midden. In zijn koningsmajesteit. En de apostelen aan hun zijde. Ja. En dat zal wel geschieden. Maar daar gaat iets aan vooraf. Ja, dat zal geschieden, Petrus. En het heeft de Heer tot zijn apostelen gezegd. Dat ze zullen zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israël. Zeker, dat zal geschieden. Maar dan gaat het met Christus door de diepte heen. Dan is er Petrus geen hemelvaart zonder hellevaart. Dan gaat de hellevaart en de hemelvaart vooraf. En verstaat dat wel, de mensen die passen dat dikwijls toe. En dan zeggen ze, ja, ik heb zo lang onder de toren Gods gelegen. Dat noemen ze dan de hellevaart. Och, op vele dingen, daar antwoord ik maar niet op en daar praat ik maar niet over. Er wordt zoveel gepraat en er wordt zoveel, ja, gekletst, kan je wel zeggen. In de eerste plaats kan geen sterveling het onder de toren Gods uithouden. Dat bestaat niet, mensen. Wie die zegt dat, laat je dat nooit wijsmaken. Dat zijn praatjes. Nee. Ze komen in banden van de dood en dat kan zo benauwd zijn als de Heer die tussen beiden kwam, dat was verloren. Maar dat is nog niet onder de toren Gods. Er is er maar één die de toren Gods heeft gedragen. Ja. En de verdoemende kracht der wet. Dat is zeker waar. Maar daar alleen ligt de verlossing van zijn kerk in. En dan komt men en dan heeft men het hoofd en zet men een boom op over de rechtvaardigmaking. Ja. Ja. Nou, ik hou niet van die mensen die altijd niet altijd over de rechtvaardigmaking hebben. En ik hou ook niet van die domeris die het altijd over de rechtvaardigmaking hebben. En je hebt sommige mensen, nou, ik zeg, ik heb een domeris gehoord. En die man, die had kostelijk gepreekt. Ja, maar hij is niet in stuk gekomen. Ik zeg, man, dan komt dat je het niet verstaat wat die domeris gepreekt heeft. Hij is niet in stuk gekomen, of die man in de stukken gekomen is. Maar die is niet in de stuk gekomen dat jij altijd in zit. Dat is het, dat heb jij nog graag gewild als jouw stokpaardje. En als die dat pond niet haalt, dan deugt het niet. Normaal niet. Nee. Want wat is dat eigenlijk? Die hellevaart. Wat is dat, die vernedering? Wel, dat geldt niet in de eerste plaats, hoorders, in het stuk van de rechtvaardiging. Maar bovenal komt dat uit in het stuk van de bekering, van het stervende leven. Ja. Die in Christus overgaat, die moet sterven aan zichzelf. En Christus volgen. In de weg van zielsontdekkende en hartvernederende genade. Zijn leidende voetstappen te volgen. Daar heb je het. Oh, en dat is zo noodzakelijk.
En dat heeft Petrus geleerd. Oh, tot Petrus is het. Volg mij. Maar door de diepte heen. En er was een geloof dat was opgehouden. Maar hij was in de kracht God bewaard in Christus. En dat is nou een blik. Christus zag Petrus aan. Dat is een blik uit de eeuwigheid. Dat is een liefdeblik. Dat is een blik vol ontferming. En weet je wat er toen gebeurde? Je zou zeggen, er was als het ware een ijskorst om Petrus zijn ziel gekomen. En er zijn zielen die daar wel eens uitdrukken. Ze hebben het wel eens uitgedrukt tegen hem. Als ze zeggen, oh, kom er nog eens. Het is zo ver weg. Een ijskorst hier van binnen. Ja. Maar nou een blik, een straal van die zonne der gerechtigheid. En dat deed die ijskorst smelten. En daar gaat hij. Daar gaat hij naar buiten. Daar snipt hij het uit. Oh, daar gaat hij naar buiten om te wenen. Dat was een hartstochtelijk wenen, maar dat was ook een wenen onder schuldbesef getroffen en verslagen. En wat was het nou? Ik heb het al gezegd. Waren dat de donders der wet? Nee, dat was de liefde. En ik zal u vertellen dat niets een mens daar kan brengen dan alleen de liefde Gods. De donders der wet, die kunnen een mens beangst maken, die kunnen een mens in het nauw brengen. En vol van slaafse vrezen, ja, dan kunnen de donders der wet. Maar de liefde, oh, die blik, die vernedert de mens, die doet hem smelten als sneeuw voor de zon. En Jezus zag Petrus aan. Dat is het evangelie van vrije genade voor arme zondaren. En dat is in de eerste plaats in het stuk van de bekering, maar dat is ook in het stuk van de herstelling. O, als ge eenmaal bekeerd zult zijn. Want als we die tekst lezen, dan zou je zeggen, ja, maar Petrus, dat kent toch nooit, als de Heer nou gezegd heeft, zalig zijt gij, Simon van Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel is, die heeft dat aan Petrus geopenbaard. En die heeft gezegd, dat hij zalig is. En dan onbekeerd, nee, geliefd. Maar als ge eenmaal bekeerd zult zijn. Als ge bekeerd zult zijn van uw bekering. En waarlijk Petrus op de rots Christus Jezus rustende. Die in de kracht God bewaard wordt. O, alleen Christus heerlijkheid. Christus koninklijke macht. Maar er was nog geen ontdekking. En er was nog niet graaf nog dieper mensen in. En ge zult nog weer gruwelen vinden. Daar viel het diep loop. Van ontdekking, van afscheiding. Daar viel het in Petrus ziel. En Petrus naar buiten haalde. Weende bitterlijk. Opdat hij nu zou verstaan. De priesterlijke bediening van Christus voor zijn ziel. En de noodzakelijkheid heeft er tegen gestaan. Oh, wat staat een mens er tegen. Als Christus spreekt van zijn lijden. Van zijn kruisdood. Maar ziet u. Het wonder van vrijgenade. In zijn kruisdood, mee gekruisigd, sterven, Simon moet eraan, Petrus moet eraan, Christus alleen, dat is het geloof. En nu was het zwaar beproefd. En die boom, door die stormwind, die had zo diep gebogen, dat we zouden zeggen, het is gebeurd. Hij is afgekraakt. Nee. Wel zwaar beproefd, maar de wortelen, die sloegen diep in. In die rotssteen, wiens werk volkomen is. Dat is Christus alleen. O, het wonder van vrije genade. Die blik van Christus, daar kunnen we het overal uithouden. Als die dierbare Jezus een blik op ons geslagen heeft, dan kan je het overal uithouden. Op bedden is mij in de hel, zegt Paulus. Zegt David. Daar kon Maria het uithouden als ze haar kind daar gekruisigd ziet. Want Jezus zag op haar neer. Daar alleen. En dat is het wonder van vrije genade. Dat is de schoonste predikatie, zeiden we. In het lijdensevangelie. Jezus zag Petrus aan. Die blik daar hoog. Daar zit je in het diepe middelhaven. Daar ontmoet hij de eeuwige liefde. Daar wordt het. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Ai, zoek u knetter. Schoon hij uw wetten schond. En weet ge, dan kan een mens diep zinken, wegzinken. Maar weet ge wat er, waar genade verheerlijkt is,
wat niet weg kan. Dat is het vermogen des geloofs. Geloof dat kan zonder vruchten zijn, maar het vermogen dat blijft. En dat zal straks weder geopenbaard worden in Petrus' leven. En is het zwaar beproefd. En wat het vervult, voor een tijd bedroefd. En ons gelouter door het lijden, gelijk het zilver van beproefd. Medereizigers naar de eeuwigheid. We hebben vanmorgen wederom uit Gods woord gehoord wat de mens is. En wat de onveranderlijke verkiezing en liefde Gods is ten opzichte van zijn kerk. En leeft ge buiten dat heilverbond? Ja, ik bedoel niet dat je zegt ik ben kind des verbonds, die praatjes van tegenwoordig. Ja, verbondsgemeente en al die grappenmakerij waar die jonge dominee is tegenwoordig gehoord. Ik vind het droevig als ze dat het Appeldoorn vandaan halen. Ik vind wel, dan is het wel diep gezonken. Diep gezonken. Kan je er niet veel krediet meer voor hebben. Ze moet zo'n leer de kerk ingestuurd worden. Dat is wel droef. Heel droevig. Ja. Zo wordt het niet geleerd door mensen. Dat wordt anders geleerd. Ja. Hoe komt de zondaar in dat verbond? Zegt Hellebroek. Er zijn er van die eigenwijze dominees en dan geven ze de kinderen, dan geven ze nog Hellebroek, maar dan zeggen ze dat de Hellebroek niet goed begrepen. De mooie doorschrappen. Dan geven ze de eigenwijsheid ervoor in de plaats. Niet aannemen hoor kinderen, wie ook hoort en waar je ook komt. Nee hoor, houd het bij de waarheid Gods. Ja, bij de oude waarheid. En die is niet dierbaar omdat ze oud is, maar omdat ze beproefd is. Die waarheid. Dat zal eeuwig vast bestaan, als aard en hemel zelfs vergaan. De waarheid die naar de godzaligheid is. En dat is dat de Heere een arme zondaar aan zichzelf bekend maakt. En een vernedert. En dat hartvernederende werk, dat gaat door. En er zijn er tijden en ogenblikken wel eens in zijn leven. Dat hij de heerlijkheid van deze Messias en zaligmaker mag ervaren aan zijn zielen. Maar ach, het is hier stukwerk. Het geloof, dat is. Geloven, maar geen aanschouwen. Straks zal het geloof overgaan in aanschouwen. En ach, als ge buiten deze dierbare Christus me medereizigers naar de eeuwigheid. Buiten deze gezegende Jezus. Als ge voor God moet verschijnen. En wie weet hoe spoedig ook. En wie weet hoe onverwachts. En het komt zeker bedenkt het wel. Zonder Christus in het oor stilstaan. Nooit die blik van Christus. Maar dan de donders van de wet. Van Sinaï. En geen verberging. Ach. We mochten nog op de knieën komen tussen God en onze ziel. Als een arm en een verloren schepsel. En die God nog te voet vallen. Met smeking en geween. Om onze verlorenheid voor God te leren kennen en uitwenen. Opdat het vervuld wordt. Deze ellendige riepen de Heere hoorden en verlosten met al zijn benauwdheden. Amen. Trouwhoudend ontfermer. Eeuwige God. Dat we uw naam erkennen mogen voor uw weldaden, voor uw bemoeienis, voor uw trouw en goedheid. Dat u ons verwaardigd hebt ook aan de morgen van de dag. Rondom het kruis en het lijdensevangelie in ogenblik te vertoeven. Hemel, uit genade om Jezus wil. Amen. Ik maak u nog bekend dat de biddag voor het gewas, die zal, zo de Heere wil, aanstaande woensdag gehouden worden. De diensten vangen aan, 's morgens 9:30 en 's avonds 7:30, aanstaande woensdag. Psalm 119, daarvan het 88ste vers.
De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.